dat we ook daar de Heer voor mogen geloven. Ook de discipelschapstraining, daar willen we op dat punt ook aandacht aan geven en ook daarvoor geloven. Gerard, mijn broer, die sprak over ga in je roeping staan. Waar jij komt, ben jij een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. Heel kort, krachtig, dat we heel duidelijk, waar wij komen, daar komt de Heer. John Engel, op zaterdagavond. Het is goed om te zien, goed om geestelijk te zien, goed om geestelijk te horen. Maar dan zegt hij, doen. Actie. Echt een woord van, kom in beweging. En Jeremie heeft gesproken over intimiteit. Alles begint met intimiteit, met de Vader, met de Heer. En dat we van daaruit ons christenleven leven. Vanuit onze liefde voor Hem. Hij die alles voor ons over heeft gehad. Dat we ons eigenlijk ter beschikking stellen van Hem. Heer, hier ben ik. Dat we geestelijk zien, geestelijk horen en dingen ook gaan doen. Intimiteit heeft te maken met stil zijn voor Hem, met luisteren. Intimiteit heeft met liefde te maken. Heer, ik hou van U. Heer, ik ben zo dankbaar voor wie U bent, voor de zegeningen. Als je kijkt naar gebedsverhoringen. Heeft te maken met het woord. Dat je dankbaar bent voor het woord. En dat we beseffen, Gods leiding in ons leven is aan de ene kant natuurlijk, omdat we zijn kinderen zijn, omdat zijn geest inwoning heeft gemaakt. En de andere kant is het een uitstrekken naar. Is de vragen om, is te zoeken, Heer, ik verlang uw leiding te ervaren en daarin uit te stappen. Dus de ene kant is het natuurlijk, maar de andere kant is het ook een openstellen en uitstrekken. En dat zijn woord daarin elke keer zo belangrijk is. God wil spreken door zijn woord. En afgelopen week, hadden wij een bijeenkomst in Rotterdam met een aantal pastorale werkers. En ik had zo de vraag gesteld, hoor je de stem van de Heer? Gehoorzaam je? Breng hem in praktijk. Dus daar hebben we met elkaar gewoon eventjes persoonlijke dingen over gedeeld. En verschillende die zeiden, ik ervaar heel duidelijk dat God ook door zijn woord spreekt. Dat teksten eruit springen. Dat je opeens weet, oh, je hart springt op. God spreekt door zijn woord. Het is heel belangrijk om ook Bijbelverzen te kennen. Om Bijbelverzen paraat te hebben. Om die een keer gememoriseerd te hebben. En ik heb door de jaren heen gemerkt dat bepaalde teksten dan opeens opvloepen. Ik heb geen Bijbel bij me, of niet in de hand, of bij de hand. Ik heb nu een andere telefoon, maar de vorige telefoon die zat zo vol. Ik kon er geen Bijbel-app meer op of zo. Dus, maar het zit dan in je hart. Dat de Bijbelteksten die je nodig hebt in je gedachten komen. God spreekt door zijn woord heen. Goed, dit even als inleiding tot het woord wat ik wil brengen. Dat vinden we in Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13. Mijn bladlezen ligt nog bij Johannes 2, bij de bruiloft te Kana. Die hebben we namelijk gisteren gelezen hier. Een bekend gedeelte. Jezus was de voeten van de leerlingen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar later zul je het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen," antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "U zegt altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen." Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar ook naar handelt. Tot zover dit gedeelte. De eerste tekst die ik er even uithaal. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Dit ontroert me elke keer. Als ik dat lees, als ik erover nadenk. Dat Jezus letterlijk, werkelijk tot het einde gegaan is. Hij heeft zijn leven gegeven voor de mensen die hem toevertrouwd waren door de Vader. Zijn leerlingen, zijn eerste leerlingen. Maar ook wij, 2000 jaar later, wij weten, hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Tot in de dood. En Jezus toont ook in deze gebeurtenis, waar hij de voeten van zijn discipelen wast, dat hij liefde omzet in de praktijk. Dat hij het laat zien. Dat hij een voorbeeld wil meegeven aan zijn leerlingen. In vers 14 en 15. "Als ik jullie, Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen." Dit wat Jezus leert, wat Jezus voordoet, is een voorbeeld. Betekent dat dat we daar, als we bij elkaar komen, een stapel metaaltjes moeten neerzetten, een kraan hier ergens aansluiten, liefst met warm en koud water, een stapel met handdoeken moeten neerleggen en een onderdeel van de dienst apart zetten om elkaars voeten te wassen? Zou dat Jezus' bedoeling geweest zijn? Dat zou wat zijn. Het is mij wel eens... Dat is wel eens gebeurd. Verschillende keren. Door de Heilige Geest geleid dat het in iemands gedachten kwam: het is nu een goed moment om elkaars voeten te wassen. Als uiting van elkaar eren, elkaar liefhebben, elkaar dienen. Als onderdeel van soms een verzoeningsproces. En dan moet je je schoenen uittrekken, je sokken uittrekken. En dan moet je dat moet je laten gebeuren. Het voelt niet altijd zo gemakkelijk. Voor degenen die dat ook wel eens mee hebben gemaakt. Je weet dat het goed is, maar dat hoeft voor mij niet elke zondag. Nee. Maar de les die Jezus wil meegeven, is natuurlijk heel duidelijk dienstbaarheid. Is natuurlijk van: ben je bereid om de ander te dienen? Iets waar je misschien geen zin in hebt. Iets wat niet hoort bij je takenpakket. Iets waar je niet zoveel talent voor hebt. Iets wat je misschien voor schaamt of iets wat ongemakkelijk is. Maar Jezus geeft het voorbeeld om dat toch te doen. Dienen, wat Jezus hier ook voordeelt, dat kost je iets. Een bepaald de schroom overwinnen. Voorbijgaan aan de gedachte, wat zouden anderen ervan denken? Zoals ik al net al zei, dat hoort bij iemand anders taak. Of, dat ga ik echt niet doen, daar heb ik echt geen zin in. Dat past niet bij mijn positie. Maar het kan zijn dat de Heilige Geest ons bepaalde dingen op het hart legt om eenmalig of regelmatig te doen, omdat het gewoon dient te gebeuren. Omdat gewoon iemand dat moet oppakken. Of dat meerdere dat met elkaar moeten oppakken. En dat het een teken is dat we bij Jezus horen en dat Hij ons voorbeeld is. Dienen, zelfs als er geen dankjewel achteraan komt. En dan de tweede keer. De eerste keer was er ook geen dankjewel, dus nou vergeet het maar. En dan toch nog een keer doen. En toch nog een keer doen. Dat is de gezindheid van Jezus. Dienen, waar je een gave voor hebt gekregen, is makkelijker. Is dat waar of niet? In zijn algemeenheid, datgene wat God je heeft toevertrouwd, het charisma dat jij hebt gekregen, of de charismata in het meervoud, de geestelijke gaven die je hebt gekregen, die bij jou passen, die jou motiveren, is altijd makkelijker. En dat is ook efficiënter om daarin te dienen. Ik heb ze wel eens behandeld in het verleden. Romeinen 12 wordt er een aantal genoemd. Ik heb ook de tekst even opgeschreven. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. En daar wordt het woord genade, gaven genoemd, charisma, charismata. En daar worden de 7 genoemd. Profiteren, bijstand verlenen, gewoon helpen, dienen. Op verschillende wijzen. Onderwijzen, troosten, staat in de NBV-vertaling. Andere vertaling is het vermanen, maar is ook een gave van bemoedigen. Geven, weggeven, makkelijk iemand. Makkelijk je tijd geven, makkelijk je financiën geven, makkelijk evangeliseren, is vaak ook behoort tot deze gaven. Leiding geven, barmhartigheid bewijzen. Dat zijn de genadegaven die daar genoemd worden. En er zijn meerdere gaven. Muziek maken, de aanbidding leiden, dat is ook een gave. En als je daar een gave voor hebt gekregen, en je hebt ook nog eens de gave om dat voor een publiek te doen, hè, want sommigen die vinden het leuk om muziek te maken, maar dat mag niemand verder horen. Ze gewoon een gitaartje lekker in de binnenkamer. Ja, dus, hè, maar als je dan ook de gemeente mee mag meenemen, is dat natuurlijk een mooie gave. En dat is ook belangrijk, dat we dienen met ons talent, met onze gaven in het Koninkrijk van God. En bij alles gaat om de hartsgesteldheid. Wat is onze motivatie? Waarom dienen we? Vanuit onze gaven of omdat we ervaren, hé, daar moet ik gewoon even helpen. Zelfs al is het niet mijn eerste gave. Heb ik ook een sheet van. Bij alles gaat om de juiste hartsgesteldheid. En dat is liefde, liefde, liefde. Liefde voor hem en liefde voor de ander. En die ander kan een broer of zus zijn in de Heer. Maar ik denk dat we ook breder kunnen trekken naar gewoon onze naaste. Dat we dienen vanuit liefde. En daarom ben ik begonnen in de inleiding. Alles begint met intimiteit. Als wij in onze intimiteit met de Heer die mogen beleven als ja, gewoon waardevol, van gewoon blij zijn dat je bij hem terecht kan met je blijdschap, maar ook met je bezorgdheid, maar ook met je verdriet of ook met de tegenslagen. Dat je elke keer weer optankt bij hem, dan tank je ook op om te dienen, om uit te reiken. En dat we ook dienen vanuit het besef gekend te zijn. Dat viel me ook op in het gedeelte wat we net hebben gelezen, dat is vers 3. Er staat in vers 3, Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. Jezus wist wie hij was. Hij wist dat hij van de Vader alle macht had gekregen. Hij wist dat hij van God kwam. Hij wist dat hij weer terug zou gaan naar God. En wij ook mogen weten, de Heer is met mij. Ik ben een geliefd kind van God. Ik hoef me niet te bewijzen door wat ik doe. Nee, ik mag zijn door genade wie ik ben. En van daaruit verlang ik te doen datgene wat de Heer van mij vraagt. We weten waar we vandaan komen. Overgeplaatst vanuit het rijk van de tegenpartij, van de duisternis in het licht. En we weten waar we naartoe gaan. We gaan naar het vaderhuis. Als we dit diepe besef hebben, dan helpt dat ons in het dienen. Dienen met onze geestelijke gaven is het meest logisch en het meest effectief. Maar Jezus leert ook dat er momenten kunnen zijn waar je ervoor kiest om te dienen omdat het gewoon nodig is. Omdat het erbij hoort. Omdat de Heer het ook zo zou doen. Omdat het goed is om de lasten te verdelen. Dat is in een gezin zo, dat is in een lokale gemeente zo, dat is zo in het Koninkrijk van God. Ik heb het wel eens meer verteld, wij hebben onze jongens echt geleerd om hun handen uit de mouwen te steken. En dat vonden ze niet altijd leuk. Maar ik kon wel best een strenge vader zijn. Gewoon, ja, moest gewoon gebeuren. En dan begonnen ze eraan en probeerden het ook nog af en toe leuk voor ze te maken. Dat ze er op een gegeven moment ook wel plezier in hebben. En dan gaat het op een gegeven moment, want dat hoort bij het leven. De taken verdelen in huis. En dan moet je natuurlijk als ouders wel op één lijn zitten, heel belangrijk. Gisteren kwam ik hier binnen en er was al alles netjes klaargemaakt voor de bruiloft. Alle tafels die waren netjes klaargezet. Kitty had weer heel mooi versierd. Geert en Anja waren flink bezig geweest. Geert en Anja hadden hulp ingeschakeld. Allemaal netjes. Gerard die zat achter de beamer. En nog even wat afstemmen met Gerard van, voor het verloop van de dienst. En Gerard die kreunt van de pijn. Vooral als hij opstaat. Hij zegt, nou is mijn andere heup. Doet zo'n pijn, zegt hij. Waarschijnlijk beknelde zenuw. Hij zegt, als ik zit, dan gaat het wel. Maar als ik opsta, zegt hij. Als ik dan weer eenmaal in beweging kom, dan gaat het wel weer. En toen dacht ik, tjonge jonge. Gerard, welke leeftijd heeft hij? Ver in de 70 volgens mij. Hij is van 46, dus hij wordt dit jaar 74. En zij samen als team, wat hebben zij niet veel verzet, ook voor de conferentie. Al weken daarvoor waren ze al bezig. En we zijn blij van verschillende van jullie die ook geholpen hebben, ook praktisch, in de voorbereiding op die dag zelf. Ik ben echt trots op jullie. Echt, hoe we dat met elkaar hebben gedaan. Maar ik zie ook wel eens dat ze er wel eens voor alleen voor staan, Gerard en Anja. En ik denk van, hé, in dit thema, dat had ik nog niet aan gedacht, maar toen ik hem zo op zag staan, ik zal het gewoon eens even noemen. van in het licht van deze Bijbeltekst, wellicht moeten we praktisch af en toe nog eens wat meer zeggen van, hey, kunnen we ergens mee helpen? Die wc's worden niet vanzelf gepoetst. Dat moet iemand doen. Er moet gestofzuigd worden. Af en toe iemand thuis bezoeken. We zijn dankbaar voor mensen die zich praktisch inzetten bij de beamer en het geluid. Hè, maar hoe meer handen, hoe makkelijker het is. Hè? En het aanbiddingsteam, ja, als er muzikale talenten zijn, dien je aan, vooral jonge generatie. Hè? Een tekst waar ik ook aan moest denken van de week, die kwam echt tot mijn hart. Dat is in Handelingen 11, vers 25 en 26. Daar staat, dat is het gedeelte waar Barnabas uitgezonden is van Jeruzalem. Hij heeft onderweg Saulus even opgehaald, de latere Paulus, om mee te gaan naar Antiochië. Dat was naast Jeruzalem in die tijd voor de eerste christenen een hele belangrijke plaats. Het ligt in het huidige Syrië, Turkije daar in die hoek. Ik heb er ook een plaatje van op de volgende pagina. Daar waar ik die pijl heb gezet, daar lag Antiochië. Even terug naar de Bijbeltekst. Ik zal hem even voorlezen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Zij werden daar voor het eerst christenen genoemd. Volgelingen van Christus. Zij die Jezus voorbeeld volgen. Nou, wat zal duidelijk geworden zijn uit hun leven? En ik denk dat een van de aspecten geweest zal zijn het dienen. Het dienen van elkaar. Maar er zal meer geweest zijn. Bidden tot God. Getuigen. Dat ze bidden voor de zieken. Voor genezing. Zullen gesproken hebben het koninkrijk van God. En daarna staat er dat er profeten werden uitgezonden van Jeruzalem naar Antiochië. Er wordt gesproken profeten in het meervoud. Dus het was een groep mensen die dus de profetische gaven hadden. En een van hen is Agabus. En die voorspelt dan door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. En dat is inderdaad ook gebeurd tijdens de regering van Claudius, staat er dan. En dan staat er dat de leerlingen besloten de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar de vermogen bij en ze lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. Dus een van de aspecten die ook hier naar voren kwam, er was een profetisch woord en ze handelden erop. En ze dienden door gewoon hun gaven af te zonden dat die ook naar Judea, naar Jeruzalem gebracht zouden kunnen worden. Een christen betekent Jezus voorbeeld volgen. Waaruit blijkt dat ik een christen ben? Waaruit blijkt dat jij een christen bent? Laten we gewoon ons die vraag gewoon eens stellen. Waaruit blijkt dat in ons leven? En laat een van de aspecten naar voren komen, omdat ik dien zoals Jezus dien. Onzelfzuchtig me inzet ook voor de ander. Me inzet voor mijn naaste. Op de conferentie was het thema Window of Opportunities. Een venster van mogelijkheden die God geeft, ook deze komende periode. Jack Pierce die heeft gesproken over een tijdperk, een nieuw tijdperk die we in de 20e jaren ingaan. Of naar de Hebreeuwse kalender de jaren 80 ingaan. Dit is een nieuwe tijd met nieuwe mogelijkheden, heeft hij gesproken. Dat de Heilige Geest gaat bewegen. Dat er toename zal zijn van geloof. Geloof dat ook explodeert. Dat overwint. Mensen die vastzitten in de religie, die zullen vrijkomen. Mensen die vastzitten in deze wereld, die komen terug. En wij komen terug naar de plaats van onze eerste liefde. En gaan het op een nieuwe manier ervaren. En als we daarin mee willen gaan, dan is deze houding van dienstbare houding is gewoon enorm belangrijk. En dan kan het zijn, daar lopen we allemaal wel eens tegenaan. Maar het is niet goed om erin te blijven hangen, is dat je teleurstellingen hebt meegemaakt en nog niet verwerkt. Dat je innerlijke verwondingen hebt opgelopen. Dat kan zijn in je opvoeding, maar dat kan zo ook in de gemeente van Jezus Christus, in de kerk. In het verleden of in het heden. Waardoor je eigenlijk wat terughoudend geworden bent. Maar weer je afwachtende houding hebt aangenomen. Of een houding van wat afstotende houding. En dan mogen beseffen, zoals we net ook over hebben, Jezus hebben gelezen, hij is begripvol. Maar hij houdt te veel van ons om ons in die positie te laten. Jezus heeft zich ook niet laten tegenhouden toen hij wist dat een van zijn discipelen, Judas, hem zou verraden. Dat staat 2 keer vermeld in dit gedeelte wat we hebben gelezen. Maar hij liet zich er niet door tegenhouden. Om de voeten van zijn discipelen te wassen, om de voeten van Judas te wassen. Dat trof me weer. En wij kunnen verwondingen oplopen in ons leven. Waardoor we ook een wat afwachterende houding kunnen hebben aangenomen. Ook in het gemeente zijn, in het dienen bijvoorbeeld. En dan is het belangrijk dat we het onder ogen zien. En realiseren, als dat bij mij zo is, van Heer, u wil me niet dat ik daar blijf. En dan is daar ook dat herstel. Alleen, dat betekent dat je het moet confronteren. Dat je daarmee aan de slag dient te gaan. Dat je daar, dat helpt vaak, met iemand erover gaat praten of gaan bidden of gaan uiten. Ik heb het wel eens meer als voorbeeld gebruikt. Corine is in haar tienerjaren toen ze tot bekering kwam. Ze heeft vorige week, ze werd er gewoon emotioneel van toen ze haar broer introduceerde op de zaterdagochtend. Die heeft een grote bijdrage erin gehad dat Corine tot wedergeboorte gekomen is in de traditionele kerk. En Corine als 14, 15-jarig meisje merkte al heel gauw dat zij beelden zag, dat zij woorden kreeg voor mensen. Maar de ouderlingen van de Lutherse kerk, die vonden dat maar helemaal niks. En die hebben dat afgekapt. Hier wordt niet geprofeteerd, dat doen wij niet. Zij heeft een schok gekregen. En misschien wel 8 tot 9 jaar heeft ze niet meer geprofeteerd. En ik heb best wel haar moeten aanmoedigen, haar daarin moeten bemoedigen om er weer in te staan, dat het weer ging stromen. Maar door teleurstelling kan je dus, door mensen in de kerk kan je dus gekwetst zijn. Dat kan in het verleden zijn, maar dat kan ook onder ons gebeurd zijn. En meestal, dat is in tegenstelling voor het voorbeeld wat ik gaf, is het vaak niet kwaad bedoeld. Maar is er een communicatiestoornis, dingen zijn niet goed overgekomen of wat dan ook. Maar breng het ter sprake en dat er herstel komt. Ik zelf ben wel eens teleurgesteld in mezelf, in het evangeliseren. Dat ik in momenten, dat was al in de tijd, in mijn 20e jaren, dat ik met evangelisatieacties meedeed vanuit de Bijbelschool, met 10 Challenge in de straten van Brussel. We gingen evangeliseren in België, in bepaalde steden. En dat ik bepaalde momenten had dat ik niemand durfde aan te spreken. En dan moet je oppassen dat je niet in je teleurstelling bij vallen van, nou, dat doe ik nooit meer. Je moet ermee aan de slag. Want anders kun je blijven met van, op dat punt dien ik niet meer. Goed, ik ga het afronden. Ik heb iets gezegd over de discipelschapstraining die we 25 maart willen inzetten. Ik wil daar in jullie gewoon aanmoedigen om ervoor te bidden of je daarin wil haken. Wat gaat over thema's als identiteit, innerlijke genezing, vrijheid van gebondenheden en vrijspraak in Christus. Om die avonden apart te gaan zetten op die dinsdagavonden, om met elkaar daarin te groeien. En dat er ook verder herstel kan komen waar dat nodig is. En dan nog één punt. Ik dacht dat dat het laatste punt was, maar er is nog één punt. Dat is eigenlijk richting het avondmaal. Jezus waste hier de voeten van zijn discipelen. En Petrus reactie, die kennen we hebben net gelezen. Die wijst dat eerst helemaal af. Oh nee, Heer, dat past niet bij u, dat hoeft niet en dat wil ik niet. Dat kunt u niet doen. En als Jezus dan aangeeft, ja, maar als ik het niet doe, dan hoor je niet bij me. Nou, was me dan nog mijn hoofd, mijn handen. En Jezus geeft dan als antwoord, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al rein. Jullie zijn dus rein. Zoals we hier bij elkaar zitten, kennen we de Heer Jezus. Hebben ons leven aan hem toegewijd. Hebben de meeste van ons laten dopen, de onderdompeling, met een hart van geloof. En daarom zegt de Heer ook tegen ons, we zijn rein. Maar als we lopen in de praktijk van ons leven, in onze maatschappij, dan krijgen we figuurlijk gesproken, geestelijk gesproken, nog wel eens vieze voeten. De dingen die we soms horen, soms zien. En dan is het goed om ons te laten reinigen. En dan spreek ik niet letterlijk onze voeten reinen met die tuiltjes daar die we dan kunnen pakken en die stapel handdoeken en water in dat tuiltje doen en onze voeten wassen. Dat wat af en toe zijn plaats heeft. Maar dat we door bij de Heer te komen, dingen te belijden, door aanspraak te maken op Jezus bloed, door aan het avondmaal deel te nemen, zeggen, Heer, ik wijd me toe aan u. Heer, ik dank u dat ik vandaag eigenlijk mijn voeten mag schoonmaken. Laten maken door u. Door uw bloed. Door het waterbad van uw woord. Op deze manier. En dat is eigenlijk wat de Heer ook verlangt ook te doen. En om het dan samen te vatten. Jezus voorbeeld te volgen. Om te dienen. Waarbij je een offer brengt. Ook al komt het niet uit. Altijd, of kost het je iets, of heb je geen zin in, maar dan weet je eigenlijk toch wel, ja, maar dit is toch belangrijk dat om dat te doen. Dienen in je geestelijke gaven, dat is het meest effectief. Om dat ook van jezelf te weten, wat die geestelijke gave is, en niet te schromen om daar actie op te ondernemen. En dat in alles de motivatie liefde is. Voor de Heer en voor je naaste. En dat het goed is om een regelmatige geestelijke voetwassing te hebben, want dat hoort erbij. Dat is door het woord, dat is door het belijden, door het bloed van Jezus, door het avondmaal. Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Reken af met teleurstellingen en innerlijke verwondingen. Want deze kunnen je tegenhouden te dienen. Geef je op voor de discipelschapstraining. En dan is het tijd om met elkaar avondmaal te vieren. Hebben jullie nog een lied daarvoor? Of nee? Oké, dan gaan we gelijk naar het avondmaal. Dan wilde ik dat doen zoals we dat wel meer gedaan hebben. Dat we met elkaar een grote cirkel maken. En dan...